Geliefden in de Heer Jezus Christus, wij zijn gekomen tot de 52e zondag van de Heidelbergse Catechismus. Ik lees u daaruit voor de eerste vraag, dat is vraag 127 en het antwoord. Zondag 52, vraag en antwoord 127, daar wordt gevraagd, welke is de zesde beker? En het antwoord luidt, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Dat is, terwijl wij van onszelf al zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld, en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken, door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmaal de overhand behouden. Tot zover. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Wij overdenken, laat ons niet vergaan, maar door uw geest bestaan. Laat ons niet vergaan, maar door uw geest bestaan. Een opmerkelijke bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat tweede zinsdeel ligt voor het menselijk aanhoren iets gemakkelijker dan het eerste. Bij het eerste dan denken wij, in verzoeking lijden, kan God dat wel doen? Er staat, hij zelf verzoekt niemand en God kan van het kwade niet, met het kwade niet verzocht worden. God kan wel, weten wij, beproeven. Maar beproeven heeft een gunstige klank. Beproeven, dat heeft als doel niet de ondergang, maar de sterking in het allerheiligst geloof. Het meer en meer wortelen in de goede grond. Zoals een stormwind de gewassen en de bomen vaster doet wortelen in de aarde. Zo wil en kan de Heer beproeven of wij in het geloof zijn. En dat geloof ook wezenlijk versterken door de oefeningen in het leven. Maar verzoeken heeft altijd een bijsmaak. Bij verzoeken denk je meer aan ondergaan, terecht. Verzoeken, hoewel soms de woorden door elkaar gebruikt worden, wat de zaken betreft is er toch wel een groot verschil tussen verzoeken en beproeven. Verzoeken, daar is iets in van dat duivels. Hoe de Satan de mens begon te verzoeken in het paradijs, dat was op zijn ondergang gemunt. Daarom heeft verzoeken iets negatiefs, iets duisters. Dan denk je bij verzoeking aan de schildering van de spreukendichter, door de spreukendichter van de onbetrouwbare vrouw, die met haar redenen vlijt, die wenkt met haar ogen, die voor de raam gezeten is en de voorbijganger tracht te verlokken. Ze gebruikt zichzelf om tot het kwaad te verzoeken. Dan denk je aan zoveel dingen waarin de Satan en de mensen elkaar uitlokken en verzoeken tot het kwaad. Maar de wijze man van zegt, mijn zoon, bewillig niet, bewillig niet. kan wel mooi schijnen, het kan wel mooi lijken. Samen uit, samen thuis, samen delen. Maar het betekent ook samen zweren in het kwaad. Een weg kan zelfs recht schijnen. Maar het einde daarvan is de dood. De verzoeking komt op alle mogelijke manieren tot ons, in ons leven. Wat heeft God daar nu mee te maken? Na Jacobus getuigenis mogen wij God en de verzoeking niet en de verzoeker niet vereenzelvigen. Dat is waar. Maar de Heere is niet ondergeschikt aan de verzoeking. Ook niet aan de verzoeker. De Heere staat er boven. De Heere is zo groot dat die dwaalt is in zijn hand, maar die doet dwalen, die een ander op een verkeerde weg leidt, die is ook niet buiten zijn macht en majesteit. Dat kunnen wij niet begrijpen. Wij kunnen die lijnen en die verbanden niet goed zien. Ons oordeel is verduisterd. Maar wij mogen wel binnen de perken van de schrift stamelen, aanduiden het verschil tussen verzoeken en beproeven. Maar toch ook, God staat erboven. En nu is God niet zelf de verzoeker. Maar hij kan wel lijden in en dwars door de verzoeking heen. Hij kan de weg van zijn kind zo door het roemen een moeras laten gaan. Door diepe kuilen en hoge bergen. Dat wel. Wij weten immers uit de Bijbel dat de Heilige Geest die dreef Jezus in de woestijn om van de Satan verzocht te worden 40 dagen. Daar werd hij door de Heilige Geest geleid in de verzoeking. De Satan voerde de verzoeking uit. God is niet de auteur van het kwaad. Maar de Geest leidde hem wel op dat slagveld, in die strijd. En wij weten dat Jezus Christus in die verzoeking staande is gebleven in alle dingen. 40 dagen lang. En dat hij de verzoeker heeft afgewezen met het woord, er staat geschreven. Zo is Jezus Christus een oorzaak der eeuwige behoudenis geworden. En uit dat standvastig blijven tegenover de verzoeking heeft hij zijn discipelen en ons geleerd te bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Dat is een kinderlijk gebed. Een kinderlijk gebed dat wij niet op rationele, verstandelijke manier of leerstellige manier zullen benaderen. Zoals ik al meerdere malen gezegd heb, nou ja, als God er maar bij is, dan kan het wel inderdaad, als God er maar bij is. Dan komen we door de verzoeking wel heen, maar God is er niet altijd bij, in zijn weerhoudende genade, in zijn reddend ingrijpen. En dan gaan wij eraan, wij vergaan. Ik wil er u graag op wijzen dat dit antwoord zo intiem, zo persoonlijk, zo tegelijk verontmoedigend is dat je in tranen uit zou breken, verschaamde, vanwege al je zwakheid, je ongeloof, twijfel, je eigen ondernemingszucht, en toch tegelijk ook weer troostrijk, dat de Heere ervan afneemt, dat hij ons niet groter ziet dan dat we zijn, en dat die hoge priester medelijden kan hebben met al onze zwakheden, omdat hij gelijk als wij verzocht is geweest, doch zonder zonde. En zo kan het te midden van het verdriet ook tegelijk de blijdschap zijn. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, en dat wij stof van jongs af zijn geweest. Het is een heel ernstig gebed ook. Dat maakt het ook voor ons soms zo ontdekkend verdrietig. In welke zin? Als je merkt hoe wij onszelf hebben opengesteld en openstellen voor de verzoeker. Niet voor God, maar voor de verzoeker. Hoe wij soms een spelletje spelen als een soort uitdagers en uitdaagsters, bewust of onbewust. En dat wij zo diep gezonken zijn, dat wij, als God niet vermoedt, er naartoe kruipen, er zelf naartoe gaan, naar de verzoeking. Dat we onszelf prikkelen tot verzoeking. Oh, dat is zo moedeloosmakend kan dat zijn. Zo ontdekkend dat er van onze kant niets overblijft dan beschaamdheid des aangezichts. Luisteren we nou eens naar de catechismus. Daar zegt hij dat het betekent, hij geeft er een verklaring van dat gebed, dat is, dewijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. Nou, dat is toch wel ver gezegd. Daar moet je toch bij een mens niet mee aankomen, die geen ontdekking heeft. En ook een mens met ontdekking is gewend om zo gauw mogelijk weer tegen de kant op te kruipen en te zeggen, ik ben er weer hoor. Ik ben er weer. We gaan weer opnieuw beginnen. Het is wat iets dat ons niet ligt. En de mensen in het algemeen niet, die vinden dat depressief. Wat is dat voor een mensbeeld? Denken jullie zo over jezelf? En over de mensen? Ja, maar jongen, wat moet er dan van terechtkomen? Van alles? Van onszelf zo zwak, dat we niet een ogenblik, wat is nou een ogenblik, een keer met je ogen knipperen, dat wij niet één ogenblik kunnen bestaan. En toch wat deze man zegt, is de waarheid, is gegrond op het woord van onze God, en is ook bewezen door de praktijk van het leven. Ik geef u een voorbeeld. Hiskia was een zeer godvrezend man. Als je leest in de koningen en in de kronieken wat hij allemaal gedaan heeft, hoe hij de hele eredienst weer in eer heeft Israël de Pascha gevierd, de Levieten, de priesterlijke ordeningen weer heeft goed getrokken en o, zoveel dingen meer. Hij mocht zeggen, Heere, ik heb voor uw aangezicht in oprechtheid gewandeld. U weet dat ik u vrees. Die man werd vreselijk ziek. Hij kreeg een gezwel. En het zou sterven worden. Bereid uw huis, want gij zult sterven. Er was een grote benauwdheid. Het leek of dat al Gods beloftenissen haar vervulling zouden missen. Ik dacht dat hij toen nog geen kind had ook. Aangrijpende situatie. Alsof nu die heldere lamp voor Davids huis voor eeuwig zou worden afgesneden. Hij komt in grote zielenood. Hij bidt. En hij keert als een duif. Hij keert zich naar de wand. Als de koning der koningen niet zou komen, hoe moet het dan met hem aflopen? Met hem. Dan blijven wij dan met onze ongerechtigheden en met onze zonden. Maar dan komt de profeet en die gaat zeggen, je wordt weer beter. 15 jaren krijg je erbij. Een klomp vijf en Hizkia wordt beter. Wat is die blij? Hij maakt een danslied door de inspiratie van de Heilige Geest. En hij is zo blij, hij zegt, de Vader die zal de kinderen uw wegen leren. We zullen al zoetjes aan voortgaan. We zullen op ons snaarspel spelen, ons leven lang. Maar dan, hij is beter geworden. O, wat is die met vreugd. Misschien is Psalm 116 van Hizkia, het zou best kunnen. Ik zal met vreugd in het huis des Heeren gaan om daar met lof zijn grote naam te danken. Dan komt dat gezelschap uit Baal. Die hebben gehoord van dat wonderteken. Dat wonderteken dat God aan Hizkia gegeven heeft. Van die zonnewijzer. En van die beterschap. Toen verliet God Hizkia om te zien wat in zijn hart was. Dan moet je niet God de schuld geven hoor. Nou gaat het er eens even om. Wie ben ik als God zich terugtrekt? Als de Heere zich verbergt in zijn genade, in zijn ondersteuning, in zijn hulp. Ik ben het me meestal niet bewust, dat is erg genoeg. Maar het is de waarheid. Wie ben ik? God trekt zich terug. Op een bepaalde manier. In feite is God natuurlijk nergens aangesloten, maar God trekt zich in zijn onderhoudende goedheid, in zijn onderhoudende genade, in zijn inwerkingen door de Heilige Geest, in zijn liefde, trekt hij zich van Hizkia terug om te zien wat in zijn hart was. De Heere die wist dat uiteraard wel. Dat zal wel. Zijn bepaalde manier van spreken. Maar weten wij het ook? En weet Hizkia het ook? Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Weten wij het? En het geschiedde dat Hizkia geen weldadigheid vergold aan de Heer, die hem uit zo'n grote nood gered had. Zo staat het. Hij deed geen weldadigheid. Je kunt zeggen, ja, maar Hizkia was toch een ander mens? Hizkia had toch een ander hart? En nou komt er uit wat er in zit. Wie is Hizkia nou? Zonder die God, zonder die Vader aller barmhartigheid, zonder die lieve Heilige Geest, wat is die dan? Dat zeg ik niet om iets te vergemakkelijken of goed te praten, begrijp me wel. Ik zeg alleen om de werkelijkheid aan te dringen, dat wij daardoor verootmoedigd zouden worden. En er kwam een grote toorn over hem en over het volk. Maar ze riepen uit de benauwdheid en ze verootmoedigden zich. En toen stilde de Heer, hield zijn toorn in en zei, het zal nu niet geschieden, maar later het zal gebeuren. Al die schatten die je zo in hoogmoed van hart, in de verheffing van het hart, aan die Babyloniërs hebt laten zien, die zullen allemaal worden weggesleept naar Babel. En Hizkia weet niet veel meer te zeggen dan, het is goed wat de Heer zegt, maar dat het vrede zij in mijn dagen. Als je nou zo'n geschiedenis is, mag bedenken. Wat zit daar dan een onuitputtelijke lering en ontdekking in? Een bevestiging. Dat wij van onszelf zo zwak zijn. Dat we niet één ogenblik kunnen bestaan. Daar gaan we. Ik keer. Hij gaat, David, hij gaat. Salomo, hij gaat. Manasse ging gelijk, van het begin aan bij Petrus, hij gaat. Gaat de Bijbel zo eens door? Je ziet het allemaal over de kop gaan. Allemaal. En wij? Wij zijn veel erger. Praat alsjeblieft niet over David eigenlijk in de diepste zin van het woord en over Salomo en al die mannen. Maar denk dan eens aan je eigen leven. Alle dingen stichten niet en alle dingen zijn niet oorbaar. Dat hoeft ook niet. Maar die het weet, die weet het. Dat het gedichtsel van zijn wenste hart alleen maar boos is. Van zijn jeugd af. Alleen maar boos. Dat is een heel stuk. En weet je wat zo erg is? Dat wij nou de leugen zijn toegevallen. En dat wij dat nou eigenlijk niet geloven. Tenminste, wel verstandelijk, maar niet in de praktijk van het leven. Als je begrijpt dat, als jij werkelijk gelooft, dat je in nood verkeert. Ach, dan zou je wel altijd door mogen bidden, leid ons niet in verzoeking. En als je dan werkelijk gelooft, dat er met onze kracht niets is gedaan. Wat zou dat een nauwe verbinding geven met de Heer? Maar nou geloven we het wel. We geloven het wel. We zeggen zelfs, natuurlijk, een mens is niks. Mens is niks. Maar even goed, handhaven we onszelf voor God en voor de mensen. Waar komen die hoge tonen vandaan? Van de Heilige Geest? Wat is het dat zij hoog, hoog zou spreken, zingt Hanna. En Maria zegt hoe die de rijken ledig wegzendt en koningen van hun tronen aftrekt en de nederige verhoogt. Waar komt het allemaal van? Er is wel een hoogte in het spreken. Of in de ervaring. Maar dat is een andere hoogte. Dat is, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dat is ook hoogte. Denk aan het Vader met mijn zogen. Heer, waarop ik bidden pleit. Maar om te aanvaarden dat ik meer een liefhebber ben van mezelf en van de verzoeker en van de zoon. Dat wil er niet in. Altijd blijft daar dat restgedeelte in het menselijke zielenleven. Ja, maar dat komt omdat. Dan komt hij niet terecht waar David terecht kwam. Ik ben in zonde en in ongerechtigheid geboren. En van het uur van mijn ontvangen is af het voorwerp. Nee, dat komt door die man. Dat komt door de vrouw. Dat komt door hem. Dat komt door haar. Dat komt door mijn aard. Ik ben nou eenmaal zo. Maar dat restloos overgeven. O God, wees mij zondaar genadig. Dan kan die niet komen. Ondertussen praat hij er over God en over alles en nog wat. Alsof hij een zak heeft. Alsof hij met God in Gods raad heeft gezeten. Of dat hij met God uitgemaakt heeft hoe dit is en dat moet en noem maar op. En je hebt er geen eens erg in. Oh, wat een ingrijpend iets. Terwijl wij van onszelf, al Heer, al werden ze alle aan u geërgerd, ik geen zin. Waarom? Ik geloof dat het bij mij echt is. Mijn liefde is echt. Van de anderen weet ik het zo net nog niet. Dat zal de praktijk nog moeten bewijzen. Maar hier ben ik van overtuigd dat mijn liefde echt is. Misschien zeggen we nog wel bij, dat heb ik van de Heer doorgenomen. En dat we toch niet overzien dat er maar één echte liefde is. Die is uit hem en door hem en tot hem. En dat ik van mezelf maar één hart heb van mezelf, dat deugt niet. En maar één wil die nooit wil wat God wil. Kijk, daar ligt, dat voel je misschien wel aan, ergens de oplossing. Wanneer wordt een mens nou die is, en dat bedoel ik niet direct in de aardleven, maar voor het aangezicht van de Heer, die is zo zwak dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. Ja, er zijn natuurlijk ook makkelijke dingen waar jij geen last van hebt. Daar kun je wel in blijven staan. Maar denk dan eens aan jouw eigen zwaktepunt. Aan jouw zwak. Aan jouw boezemzon. Wat het dan ook is. Denk daar eens aan. Dingen waar je niet om geeft. Nou ja, die laat je vanzelf wel. Kleine correcties. Maar nou moet je de mens eens aanspreken op datgene waarin zijn verdorven natuur het meest gespitst is. Daar is het aanspreken. Of dat u dan kan zeggen, oh ja, maar dat krijg je wel voor elkaar. Ik ben een ander mens. Dat is juist het gevaarlijke, lieve mensen, als wij zeggen, ik ben een veranderd mens, of dat is een veranderd mens. Want die verandering is net anders, omdat de mensen denken. Een veranderd mens kun je niet vertrouwen. Maar een mens die veranderd is van gedachten, en die voor het aangezicht van God beleidt, ik ben een boos mens. Daar kun je nog mee op pad gaan. Ik deug het. Ik ben tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Hij moet dus veranderen van die gedachte. Ik ben een ander mens, want dat is een verzoeking. Dat is een valspreek. Daarin is hij anders dan alle andere mensen. Heel de wereld gelooft het van zichzelf. Gelooft in eigen heiligheid, in eigen prestatie, in eigen goed zijn. En een veranderd mens gelooft dat niet meer. Tenminste, de doodsteek krijgt die maar. Die krijgt dat hij een Adamskind is. Die geen ogenblik kan blijven bestaan. Van onszelf. Daar komen we niet bij. Wij kunnen van onszelf niet blijven bestaan. Niet bestaan. Niet overeind blijven. Geestelijk niet. En letterlijk niet. Lichamelijk niet. Geen enkel op zich. Daar komt nog wat bij. De zwakste partij is al aangewezen. Dat ben ik zelf. En daartoe onze doodsvijand, die ten dode toe onze dood bejaagt en het leven belaagt. Daartoe onze doodsvijand, de duivel, de wereld en ons eigen vlees. Hé, het is een voortdurend strijdtoneel dan. Ja, zeker, zo is het ook. Jammer dat we het zo meestal niet zien. Jammer dat we hier het verblijf meer als een soort uitje zien dan, maar dat is het niet. Nee, altijd is daar de woede van de duivel, de aanklager, de hinderaar, de verzoeker. Die mensenmoordenaar van de beginnen in wie geen waarheid is. Een doodvijand die vergrimd is tegen alle die naar de naam van Jezus Christus zijn genoemd. Die Satan die de Heere niet één overwinning gunt, niet één onderdaad. Hij gunt de Heere niets dan afbraak, vernieling. Hij is vervuld met een dodelijke haat tegen God en tegen het volk. Dan is daar de wereld. Wat is dat, de wereld? De bomen en alles wat je
Nou, nee. Dat wordt hier niet direct bedoeld. Hier wordt bedoeld de wereld die in het boze ligt. De wereld van de ongerechtigheid of van de vroomheid, dat kan ook. Een vrome wereld en een goddeloze wereld. Maar het betekent in ieder geval datgene waarin de duivel zich manifesteert, waar hij zich in uitleeft, waar hij inspireert is, waar hij de leiding heeft, waar hij macht voert, de overste deze wereld. Hij is wel veroordeeld, maar hij heeft een kleine tijd. En hij zet alles op alles, als een briedende leeuw, zegt Petrus, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De duivel. Dries van Acht was niet zo benauwd uitgevallen. Die zei in de tijd, ik ben voor de duivel niet bang. Ja. Ik weet ook niet. Voor de duivel niet bang. Als hij nou bang was voor zijn eigen, als dat er ook bij in. Ik ben bang voor mijn eigen of zo, maar goed. Maar hoe moet je dan bang wezen voor de duivel? Nou. Ik zou in ieder geval daarop willen aandringen, dringen. Zie dat nou alsjeblieft niet als een peulschilder. Dat jij op een soort gelijkwaardige strijder in die strijd de overwinning zou kunnen behalen. Zodra de Heer met zijn genade en geest zich een weinig terugtrekt, wordt het terrein ingenomen op hetzelfde moment door de macht van de boos, in samenwerking met ons eigen vlees. Ons eigen ik. Ja, de duivel. Zijn listen zijn ons niet onbekend, zegt de apostel. Hij gaat rond als een engel des lichts. Hij komt in allerlei gewaden, soms heel grof, soms heel fijntjes. Dat is misschien nog wel gevaarlijker. Hij inspireert de wereld. Dat is zijn gebied. Hij zegt dat zijn mijn onderdanen, die doen wat ik wil. En die probeert hij altijd te mobiliseren om te vechten, om de strijd aan te binden. Of door sluw, bedrog en list de kerk ten onder te brengen. Dat is zeker gevaarlijk, het laatste. In een tijd van een grote openbare strijd en vervolging en gevangenissen, dan kun je de taartjes nog een beetje aan elkaar houden. Maar als dat niet meer zo is, en het lijkt alsof er een soort overeenkomst is tussen de kinderen Gods en de kinderen van deze wereld, omdat alles lijkt zo goed bedoeld te zijn soms en zo mooi, en wij niet meer onderkennen die duivelse list om op die manier de kerk weg te trekken van de waarheid. Weg te trekken tot de weg die ten verderven leidt. Ja. Oh, ik denk, maar ik kan het niet alles onder woorden brengen, dat er nooit een tijd geweest is dat de Satan, hoe meer mensen er zeggen, de Satan, een duivel, dat woord bij dat oude volksgeloof, dat antieke, maar er is, nee, geloof ik niet. Ja, de spiritisten misschien, en allerlei andere vreemde dingen, die geloven er nog een beetje in, maar veel ontwikkelde mensen die, nee, geloof ik niet. hoe minder er over hem gepraat wordt, omdat hij ons niks meer zegt. Ik denk, hoe erger is het? Want dat allemaal, al die uitdrukkingen, al die visies in deze wereld en in de kerk, dat allemaal uiteindelijk het werk is van de duivel. Zo slim is het. Dat hij het fijn vindt dat de mensen zijn en komen die niet meer in hem geloven. In hun bestaan niet. Dat vindt hij prachtig. Dat is al een hele schrede vooruit, maar op de weg van het verderf. De Satan. O, wat is het nodig dat het woord en de Heilige Geest ons daar telkens weer op wijzen. Hij die in het begin de moordenaar was, is het nog. Hij die toen gelogen heeft, liegt nog. Hij stelt ons alles anders voor. In de kerk en buiten de kerk. Dat zeg ik expres erbij. Want het centrum van zijn activiteiten ligt in de kerk. Want kerk kan hetzelfde zijn als wereld, het woordje wereld hier. Dat is van buiten de Heer Jezus Christus leeft en denkt en zich voortbeweegt. Kan heel goed in de kerk zijn. De antichrist komt misschien wel uit de kerk. En ons eigen vlees, dat wordt het laatste genoemd, maar dat betekent niet dat het het minst betekent. Ons eigen vlees. Dat is ons eigen bestaan. Dat is nou die ik die zo zwak is dat in één ogenblik kan bestaan. Ons eigen vlees. Hier moet je niet denken aan honger of dorst, eigenschappen van ons vlees zijn. En dat we ziek kunnen worden en sterven of weer opknappen. En dat we soms pijnen hebben hier en daar. Nee, ons eigen vlees, daar moet je nou eens aan denken. Daar ben ik geworden van mijn hoofd tot mijn voeten. Toen ik God verlaten heb. Vlees. Tegengesteld aan geest, aan God. Je hoeft hier niet aan speciale, specifieke zonden te denken. Op een bepaald vlak. Nee. Maar je moet hier denken aan dat van God afgescheiden bestaan. Vlees dat zich niet wil onderwerpen. Dat kan ook niet. Vlees waar de apostel van zegt, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Vlees. Dat is de genietigste. Tegenstand zijn zelf. Dat zijn we zelf. Die is al gekruisigd op Golgotha, gelukkig. O, wat een eeuwig geluk dat op Golgotha het wonder heeft plaatsgehad. Anders was dit allemaal zo uitzichtloos en oeverloos. Alles wat we hierover zouden zeggen. Anders zou het moeten ontaarden in het bedepreekje. Maar nu... Nu is daar op de achtergrond die borg en die middelaar die zegt, ik heb voor jullie gebeden dat je geloof niet ophoudt. Ik heb de goede strijd gestreden en het geloof behouden. Ik heb alles gedaan wat Vader mij op de hand gezet hebt om, heeft om te doen. En nou is het perspectief. Voor struikelende, zinkende mensen. Voor bedroefde en bedrukte. Voor verslagen. Voor mensen die misschien dat gevoel kennen, die dat gevoel dat rondom dat zinloos, zo hun voorkomt, van jouw eigen kleine, nietige bestaan, waarin je je niet kunt ontwortelen aan de machten, zodat het gevoel of de gedachte omhoog komt. Waarom besla ik eigenlijk de grond onnuttig? Wat heeft mijn leven mij nou gebracht? Ook al heb je misschien maatschappelijk de wind mee. Maar wat heb ik nou? Waar ga ik naartoe? Wat is mijn leven? Ach, toe. Dat we die volgende stap ook mogen zetten. Ik ben een goddeloos mens. Ben ik. En daar niet bij blijven. Maar een oog krijgen op die zinvolle arbeid van Jezus Christus. Die niet voor zichzelf. Maar juist. Voor het verlorene die weg is gegaan van verzoekingen, zijn leven lang en altijd staande bleef. Tegenover dat strijdtoneel, of die strijdmachten van duivel, wereld, vlees, wij zelf, die voortdurend ons aanvechten van achteren. Van voren opzij. Daar merk je nou zondaars armoede. En tegelijkertijd het kinderlijke. Toe dat we hierbij in mogen sluiten, ingesloten worden. Heer, ik wil niet. Ik kan het. Ik heb niet. Heere, u weet het. Hoe nameloos ver ik mij van u heb weggezonden. En nog, met gedachten, woorden en werken. En alles lijkt erop gericht te zijn om te zeggen: zegen God en sterf. Zet er een punt er. Maar nou, die genade heeft geproefd, die toch op enige wijze door de geest en door het woord ontdekt zijn aan de milde handen en de vriendelijke ogen van die ontfermer. Die weten en geloven. Dat al hebben zij ook verdiend dat de Heer ze maar overgeeft aan hun eigen leven, hun eigen dwaasheid, zodat ze vergaan. Toch weten en geloven dat het gemis van zulke glans een eeuwige nacht zou baren. Kom nu aan de orde. Wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat we niet onderliefden. Laat uw Heilige Geest er zo zijn, al is dat ik radeloos, moedeloos, uitzichtloos mij voel. En ik hoef daar niet over uit te wijden. Ik doe het ook niet zo graag. Maar ik heb het menigmaal gezegd. Of heeft God het gezegd tegen jezelf? Als je bij de pakken en de scherven neerzit. En het lijkt of allerlei wanhopige gedachten de overhand nemen. En dan daarboven zo ver, die rechtvaardige God. En dan vooruit. Verder. Opstaan. Moet je het verkeerde goed praten? Je eigen verkeerde gedachten en boze bestaan in bescherming nemen? Nee, dat niet. Maar niet onbewust. Al kijkt de hel je grijns lachend aan. Al is daar die wet als een vuur dat brandt. Nog verder. Al is daar het bedroefde aangezicht van de Heer Jezus Christus, Simon Sima. Toch op verder. Niet onbeleefd, maar schreeuwen of fluisteren. Als ik gevallen ben, o mijn vijandin, 7 maal, 1000 maal opstaan. Ja, maar je moet er geen potje van maken. Nee, dat weet ik wel. Ik weet wel, maar ik zoek naar woorden om mensen die misschien zo op het oog gewoon hun weg gaan en die innerlijk vaak zo verscheurd zijn, zo vol onrust en onvrede tussen de scherven door, dat zij moed zou scheppen. Moed zou scheppen. En op hem alleen hoop, niet onbeleefd. Niet naar de hel, niet naar de duivel. Al hebben we 1000 keer naar hem geluisterd. Toch, Heere, ik wil zelf wel, geloof ik, naar de hel. En toch niet, maar u wil geschieden. En uw wil is om een volk in het leven te behouden, een volk van zondaren. Red mij. Altijd sterke wederstand doen, want de Satan heeft het meeste plezier over hem gelijk geven. En als we het opgeven, en als we in moedeloosheid wegzinken, en als we de Heere ongereindheid toeschrijven in plaats van onszelf, dan heeft het meeste schrik in de dofheid en de uitzichtloosheid. Maar, geliefde christenen, waarom zitten wij in de kerk vandaag? Waarom? Dat is toch omdat we niet dof thuis zouden zitten. Maar het is toch ook weer, kom, om te horen de woorden van het eeuwige leven. Daarom, kijk, onderliggen dat is, ik ga meneer. Ik had een auto die ook een periodische leven kreeg. Dat hij, het leek alsof hij van God verlaten was. Dat is op 1 ogenblik gebeurd. En de man die een goede naam had en kennis onder het volk, hij stak overal de draak mee. Ging nergens meer naartoe. Nergens. Niet meer naar de kerk, geen contact. Ging niet meer, het was afgelopen. Er ging een hele tijd door. Toen kwam zijn broer of zijn vader op een dag. En toen s'avonds, als toen s'avonds, een kruipen met een jas over zijn hoofd. Over de vloer. Ik ben verdoemd. Ik ben verdoemd. Zo was hij wanhopig. En de Heer die om het ver zit. En die haalde hem eruit. Maar toen vroeg zijn vader of zijn broer Gert, wat is dat nou? Hoe heb je dat nou? Oh, zegt hij, ik zal het zo willen zeggen. Ik zat in een diepe, diepe, diepe put. Donker. Ik had er niet meer geweest, maar zo af en toe, als ik omhoog, zag ik heel in de verte een streepje liggen. Wat was dat? Dat was Gods eeuwige liefde en ontferming. Anders had ik vergaan. Die ene hoop dat ik met alles, met alles me er ook niet uit kon werken. Ik kan me er niet in werken, maar ook niet eruit werken. Daarom leef ik nog. Dat eeuwig welbehagen. Dat vader heeft genomen in zijn lieve zoon. Kijk, zo kunnen we wel het onderliggen in de geestelijke strijd. Maar we hoeven er niet naar te begeren. Heere, geef dat we altijd sterke wederstand doen. Dat we u aan mogen roepen door uw genade. Help ons, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Wat zal dat een feest zijn? Wij kijken hier nog tegen de donkere kanten aan. Hier nog kijken wij aan tegen verdriet en scheiding en gemis. Maar wat zal het zijn als de kerk verlost is en voor eeuwig tegen eigen vlees, wereld, duivel, mag zeggen, vaarwel. Vaarwel. Dat we erdoor gekomen zijn, dat hebben we niet aan onszelf te danken. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Maar dat heeft de genade gedaan. Gods ontferming, die ons naar zulke rijk, met zo onnoemelijk veel dieptepunten onderzijds, dat hij ons ten slotte uitvoert in een eeuwige verlossing. Hoop volkomen op de genade die u is toegebracht in Christus Jezus. Amen.